Gisteren begon de worsteling pas. Daarvoor had ik geen idee waar ik over ging spreken. Soms heb je dat. Maar ik vertrouw altijd op God. Want hij zorgt voor zijn mensen. Dus de gek naar hem terug. Zeg ik, heer, ik moet echt wel nu gaan opschieten. Want ik heb ook een. Ik zit vast aan tijd. En God niet. God zit niet vast aan tijd. Maar het komt goed. Dat is al een goede boodschap op zich. Het komt goed. En God is goed. Daarom komt het goed. En zo fijn dat je er bent vanochtend. We zitten in een serie. In een serie die heet Jesus. The one who is. The one who was. The one who is to come. In de eerste dienst zei ik het verkeerd om. Zeg ik the one who was, the one who is, the one who is to come. Maar dat is hoe mijn brein werkt. Bij mij is het altijd in chronologische volgorde. En dit voelt gek. Dat je begint met is, en dan was, en dan komt. Dat voelt gek. Maar is niet gek. God is namelijk. En ik zat net daar en ik zie die prachtige gezicht van Jonathan. Ik ken hem niet persoonlijk hoor. Maar het voelt wel zo. Hij is een acteur. Hij is niet Jezus. Oké, hij is een acteur. En hij speelt in de serie van The Chosen. Wie kent The Chosen niet? Wie kent The Chosen niet? Ik zie 3 handen. Oké, 4. Nou, tijdens de hele dienst heb je nog tijd om je te bekeren. En je mag, je mag 1 ding doen wat normaal niet mag. Is je mag straks, terwijl ik aan het preken ben en je wordt geraakt door God, door zijn geest, mag je naar de App Store gaan. Of als je nog meer geloof hebt, naar Google Play. Want dan heb je een Samsung en dat is jammer. En dan mag je... Ik ben aan het preken, jullie niet. En dan mag je dat downloaden. Dat is namelijk gewoon een app. En die app heet The Chosen. En die app die heeft afleveringen over het leven van Jezus. Super inspirerend. In plaats van dat je soms tegen mensen predikt over Jezus, zou je ook kunnen zeggen, hey joh, download die app eens en kijk eens. En vraag het er na een paar weken terug. En, wat vond je ervan? Iedereen wordt geraakt. Iedereen wordt geraakt op het moment als het beeld van Jezus en wie hij is. In deze serie vind ik het heel goed vertegenwoordigd. Hoe zeg je dat? Uitgespeeld. Maar die komt binnen bij mensen. Want mensen hebben behoefte, verlangen naar een aanraking met een God die vol liefde is. En die ieder mens ziet, ongeacht waar je zit. En daarom vind ik het een geweldige serie, omdat we het hebben over Jezus. We hebben het over Jezus die is, die was en die komen zal. Jezus is dezelfde. En ik moest terugdenken aan een moment waarin God zichzelf voorstelt. Dat is altijd belangrijk, hè? Ik bedoel, ik kan God wel voorstellen aan jou. Maar dit is ook een moment waarin God zichzelf voorstelt in de Bijbel. Waarin Mozes tegen een brandende braamstruik, waarin hij denkt, wat is dit? En er komt een stem uit en er gebeurt iets. En God zegt tegen hem, of die stem zegt tegen hem, dit is heilige grond, this is holy ground. Doe je schoenen uit, doe je sandalen uit, want ik wil dat je heilig, dat je op je blote voeten in mijn aanwezigheid staat. Gewoon wie je bent. En dan zegt Mozes op een gegeven moment, als die stem tegen hem zegt, ik wil dat je teruggaat, ik wil dat je mijn volk bevrijdt. Ik wil dat je zegt tegen mijn volk, God komt je redden. En dan zegt Mozes, maar wie moet ik dan zeggen die mij gestuurd heeft? Wie bent u eigenlijk? En dan antwoordt die stem 2 woorden. Althans, in het Nederlands 2 woorden. Ik weet niet, ik denk niet dat hij Nederlands sprak. Maar hij zegt, ik ben. Ik ben. Niet ik was, niet ik zal er zijn, niet ik ben er nu, maar nog veel omvattender zegt hij, ik ben er helemaal. Dat kunnen wij als mensen niet bevatten met ons kleine brein. Ik zat van de week, ik hou ervan om op YouTube dingen te kijken en mijn mind te prikkelen, hoe zeg je dat, met informatie en leuk, zo zet ik in elkaar. En toen zat ik een debat te kijken tussen een creationist, dus iemand die gelooft in de creatie, in de schepping, in de schepper. Dus ik hoop dat jullie allemaal creationisten zijn. En die zat in debat, in discussie, met een evolutionist. Iemand die gelooft in de evolutietheorie. Dus in de Big Bang. Er was niks en dat ontplofte. Ik vind dat je daar nog meer geloof in moet hebben dan wanneer je zegt er is een God. Maar goed, zij noemen dat wetenschap, wij noemen het geloof. Volgens mij is het allebei geloof. Maar wat geloof je? En die creationist, die zat in debat, en het was een heel lang debat en het ging heen en weer. En ik vind het super interessant. Op een gegeven moment zegt die evolutionist, die zegt tegen die creationist, maar oké, dit is mijn vraag, mijn wortelvraag is, maar waar komt God vandaan? Wat is het ontstaan van God? Want zij geloofden dat er niks is en dat ontplofte, dus jij gelooft ook dat er niks is, maar waar is die God dan? Waar ontstond die? En die creationist, die man heet Kenneth Hovind, dat is een hele oude wetenschapper, gelovige, en die noemen ze ook wel Dr. Dino. Want die heeft een hele serie over hoe dinosauriërs ontstaan zijn. Ik kom straks nog op, superleuk. Dus hij zit gewoon op YouTube, zoek hem op, Dr. Dino, en laat je gedachten gewoon geprikkeld worden. En hij koppelt eigenlijk de wetenschap, die we vaak loskoppelen van de Bijbel, van die twee dingen kunnen niet samen, en hij zegt, die kunnen fantastisch samen. Hij zegt, want de Bijbel wordt bevestigd door de wetenschap. Als je gelooft. Als je het niet gelooft, zal het er altijd niet zo blijven. Daar zit de conflict. Hij gaat op die conflicten met de wetenschap en zegt, jullie hebben net zoveel geloof als ik. Alleen jullie noemen het wetenschap. Super interessant. Meningen verschillen daarover, dat weet ik. Maar dit is mijn mening. En dan zegt hij dus tegen die evolutionist, zegt hij, joh, maar jouw beeld van God klopt niet. Daar zit het probleem. Hij zegt, want God is niet te bevatten binnen zijn schepping. Jij kijkt naar God en je kijkt naar wat hij gemaakt heeft en hoe hij alles ontworpen heeft. En daar zoek jij God in. Hij zegt, God is net zo min in de schepping als Steve Jobs is in deze iPad. Als ik hierop typ, zit er niet een Steve Jobs heen en weer te rennen om het te regelen. Dat kan ook niet, die man is overleden. En dan denk je, ja natuurlijk. Ja, maar zo moet je dus ook naar de schepping kijken en naar wie God is. God heeft dit gemaakt, hij zit er niet zelf in. In onze wetten van de natuur zitten er drie regels. En die drie regels die moeten tegelijkertijdig, simultaan er zijn, anders gaat alles mis. En God zit daar niet gevangen in. En wat zijn die drie regels? Die zijn, ik moet het ook opzoeken hoor, ik weet niet alles. Tijd, ruimte en materie. Alles valt daarin. Alles wat wij kennen, alles wat op de aarde leeft en wat beweegt en houdt zich aan die drie wetten van de natuur. Namelijk, iets moet er zijn, materie, maar die moet ook ergens in zijn, ruimte. En er moet ook een tijd zijn waar die in is. En in de schepping maakt God dat in één keer. Want in het begin was God, tijd. En hij schiep de hemel, ruimte, en de aarde, materie. Alles op één moment. Dat is ongelooflijk. Daar heb je geloof voor nodig. Maar God zit daar niet in. God zit daar buiten. God is niet gevangen door onze materie. God is niet gevangen door in onze ruimte. God voelt zich nooit opgesloten. En nog belangrijker, God zit niet gevangen in onze tijd. En dat is misschien wel de grootste worsteling van ons allemaal, is dat wij ons leven zien in een loop van de tijd. Maar God niet. God zegt, maar ik ben. Ik ben hier, 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 overal ben ik hetzelfde. Want ik omvat dit allemaal. Ik zit er niet in. En ik hoop dat de bemoediging voor je is. Want de God waar jij op vertrouwt, waar jij in gelooft, is niet gevangen door jouw tijd. Is niet gevangen door onze beperkte gedachten, is niet gevangen door de beperkte schepping. Maar God is daardoor in staat om onmogelijke dingen te doen voor hem die in hem geloven. En dat, jongens, daar gaat het over als we het hebben over Jezus. Want Jezus was er ook aan het begin. Jezus is er nu. En Jezus zal er altijd zijn. Niet omdat hij met ons meeloopt, maar omdat hij er is. Botst het een beetje? Ik hoop het. Want als je het begrijpt, heb je het niet begrepen. Dan denk je te klein. God kan namelijk meer doen dan wij bidden of beseffen. Dus op het moment dat wij het beseffen, dan zegt God, er is meer. God is niet gevangen door onze tijd. En dat is geweldig. Jezus is niet gevangen door onze tijd. Hij was er altijd. Johannes 1 vers 1 zegt dit. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Huh? Kunnen we niet bevatten. Maar het was in het begin bij God. En alles is er door ontstaan. En zonder dit, zonder Jezus, het woord, is niets ontstaan wat bestaat. Huh? Maar dit is de kracht van God. Dit is de kracht van Gods woord. Hij was er aan het begin. Alles is door hem ontstaan. En hij is er nog steeds. En daardoor zal hij er altijd blijven. De titel van mijn preek vandaag is Nu ik zie wie u was. Nu ik zie wie u was. Ik geloof dat je daaruit vanochtend een kracht gaat putten. Een vertrouwen op God. Die onafhankelijk van jouw tijd, jouw ruimte of jouw materie. Blijft staan, blijft groeien. En jij gaat daardoor leven in overvloed. Wil je dat? Bid dan met me mee. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u onze oren en onze ogen opent voor wie u werkelijk bent. Niet voor wie wij denken dat u bent, of wie wij hopen dat u bent, of wie wij gehoord hebben dat u bent. Heer, wij willen u zelf zien. We willen u zelf horen. Heer, we bidden dat u ons hart aanraakt. Heer, dat er een wonder gebeurt in ons binnenste. En als dat wonder gebeurt, dat wij een openbaring krijgen van wie u bent, dan weet ik dat ziekte zal wijken. Dat depressie zal wijken. Dat religie zal wijken. Dat alles wat ons tegenhoudt om in volle glorie met u te leven, zal wijken in de naam van Jezus. Heer, dat bidden we niet omdat we het verdienen, maar omdat u het heeft verdiend. Heer, en vertrouw op u. U die bent. U bent. Amen. Ik had van de week een gesprek met mijn kinderen. Ik heb wel vaker gesprek met mijn kinderen, maar soms gaan ze ook echt wel diep. En we zaten aan tafel en we hadden het over, ik weet niet meer hoe we er kwamen, op een gegeven moment over de Ark van Noach of over dingen in de Bijbel die we niet begrijpen. Of, ik weet niet meer precies meer, maar daar had ik een vraag vanuit gehoord vorige week ergens een keer. En die stel ik jullie nu ook. Het is gewoon leuk, hè? Gewoon een, je kan niet fout doen, dus schaam je niet. Maar hoeveel schapen, niet antwoorden hè jongens, hoeveel schapen zaten op de Ark van Noach? Ik hoor 3. 4. 7. 14. Dat is grappig, hè? Van elk staat er 2. Maar er staat bij, maar van alle reine dieren 7. Ik wist dat niet. Ik dacht altijd 2 aan 2 kwamen ze de Ark in. Lololololol. Maar God die dacht van, nou, die schapen die worden meer geslacht dan al die andere dieren. Ik moet er meer van hebben. Dat denk ik, want hij zei alle reine dieren en die worden gebruikt voor de offers. Dus daar kwam er veel meer in. Weet je, soms zit er gewoon iets in de Bijbel wat je al jaren leest en gewoon niet weet. Zo kwam ik erachter dat Goliath niet doodgaat door de steen van David. Wist je dat? Wij denken allemaal, hij slingert pats en hij gaat dood. Dat is niet waar. Hij slingert pats, valt om en David hakt dan zijn hoofd eraf. Daar ga je echt dood van. Ja, toch? Dat zijn van die dingen die je gewoon voorbij leest. Maar wat we op een gegeven moment in dat gesprek hadden, en dat vond ik zo mooi, is dat ze zeiden van, maar begrijpt u nou alles in de Bijbel? Ik zei, oh nee, heel veel dingen niet. Maar wat zou u dan aan God vragen op het moment als u in de hemel bent ooit, en God staat er, wat zou u dan vragen over wat u nog niet begrijpt? En toen zei ik, het verhaal van Job. Het verhaal van Job. Daar heb ik wel een paar vragen over. Ik begrijp het niet. Het intrigeert me. Ik vind Job eigenlijk een held. Hij inspireert me. Maar de hele setting van het verhaal vind ik verwarrend. Er zijn zelfs theologen die geloven dat het ook niet letterlijk is, maar dat je het figuurlijk moet zijn en symbolisch. En ik geloof dat het in de Bijbel echt symboliek is. Maar ik geloof in de fundament dat het waar is. Dus symboliek is aanvullend, maar het fundament voor mij is dat het waar is. Dus ik geloof, misschien jij niet, maar ik wel, dat Job echt gebeurd is. Dat geloof ik. En dan vind ik het nog verwarrend. Want er gebeurt iets in de hemel. Want het is een verhaal waarbij je dus de natuurlijke kant ziet. Dus wat zijn de gevolgen voor Job? Maar je ziet dus ook de geestelijke kant. Dat vind ik heel boeiend. Want dat betekent dus dat er dingen in de geestelijke wereld gebeuren die effect hebben op ons natuurlijk leven. Wist je dat? Wist je dat er dingen in het natuurlijke gebeuren die een geestelijk effect hebben, maar ook andersom, dat er dus in zijn geestelijke wereld, tussen engelen en demonen, tussen God en Satan, al die karakters die wij niet kunnen zien, maar van wel weten dat ze bestaan, dat daar iets gebeurt en het heeft effect op ons leven. Dat is boeiend. En in dit verhaal zien we beide kanten. We zien een verhaal van een man waarin staat dat hij rechtvaardig is. Hij leefde volgens de normen van God. Hij leefde in lijn met het plan van God. Hij leefde in verbinding met God. En Satan die is in de hemel. Dan staat het dat de hemelbewoners die kwamen bij God. En ik weet niet hoe dat werkt. Daar ben ik dus heel benieuwd naar. En dan zegt Satan tegen God, van, nou ja, die Job, dat snap ik wel dat hij zoveel van u houdt en dat hij zo vol lof is over u. Moet je kijken wat die man allemaal heeft. Dus alles gaat hem voor de wind. Kinderen, vee, dienstknechten, land, wow, vet rijk, dikke vrede. En dan zegt God iets heel bijzonders. Pak het maar af. En dat begrijp ik niet. En dan doet Satan dat. Satan die gaat naar de aarde en die haalt alles weg bij Job. Wat hem zogenaamd rijk maakt. In één dag komen de vier dienstknechten, of de vier boodschappers bij hem. En die vertellen hem in die vier boodschappen dat hij eigenlijk alles kwijt is. Zijn vee is vermoord en geroofd. Zijn dienstknechten, al zijn bedienden, zijn hele netwerk, zijn bedrijf is kapot gemaakt, is geroofd en vernietigd. En al zijn tiende kinderen zijn in één klap omgekomen. Job heeft niks meer. Behalve een vrouw. En die hebben niet de marriage course gehad. Dat leg ik je zo wel even uit. Al dat gebeurt op één moment. Al die dienstknechten komen achter elkaar en vertellen hem dit nieuws. En dit is de reactie van Job. En het staat in Job 1 vers 21. Moet je voorstellen wat een ellende over zo'n man heen gestort is. Wat een twijfel en een pijn en een verscheuring in zijn leven. Alles kwijt. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. Niet te letterlijk voor je zien. De Heer, te laat. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. En staat er in vers 22 dit. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Deze man is mijn held. Wat een vertrouwen op God. Wat een rotsvast vertrouwen. Nee. Ik heb niks misdaan. Ik blijf het ook doen. Hij bleef volharden in zijn rechtvaardigheid. En dan zei ik al, zijn vrouw die bemoedigt hem zo sterk in Job 2 vers 9 en 10. Zegt ze, zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God en sterf. Heer, dank u voor de hulp die u mij gegeven heeft. Maar het is toch heel logisch als je alles om je heen kwijt bent geraakt. Als je kinderen en alles, je vee, alles waar je voor gewerkt hebt. Dat sowieso dat kwijt is. Maar dan ook de onmacht. En we hebben dat gevoeld, jongens. We voelen dat nog steeds. De onmacht van dingen die we niet begrijpen. Waarin de dingen in ons leven gebeuren waar we geen effect op hebben gehad. Waar we niet weten waar het vandaan komt. Of weten wat er gebeurt of wat de gevolgen zijn. We willen zo graag regie houden in ons leven. En als we één ding leren in ons leven, is dat we eigenlijk geen enkele manier regie kunnen houden. Dat er dingen in ons leven gebeuren waar we geen grip op hebben. Dus deze vrouw, ik snap haar. Ergens. En Job niet. Job zegt nee. Nee, ik blijf op God vertrouwen. En dan wordt hij gezegend met de hulp van drie vrienden. Hulp. En die drie vrienden, die verdedigen eigenlijk continu de stelling dat geluk en welvaart het bewijs zijn van goddelijke beloning. En dat als Job zijn fouten zou erkennen, zijn lot onmiddellijk weer zou terugkeren. Oftewel, hey Job, ja, als God dit gedaan heeft of toegestaan heeft, dan heb je blijkbaar iets verkeerd gedaan. 1 en 1 is 2, jongen. Dus ga je leven maar even na, beleid al je zonden en God zal je lot doen omkeren. En Job zegt, dat klopt niet. Ik weet dat ik rechtvaardig ben. Ik weet dat ik leef volgens het norm van God. Ik heb niet gezondigd. Dit klopt niet. En hij gaat met deze drie vrienden gaat hij in gesprek. En Job heeft gelijk. En later zal God ook deze drie vrienden eigenlijk ter verantwoording roepen. En hij wil ze zelfs straffen totdat Job ingrijpt en zegt, doe het niet. God is genadig en luistert naar Job, omdat Job rechtvaardig is. En toch weet je, als die dynamiek, en ik herken het in onze leven, is als we ons vertrouwen bouwen op God en stevast daar blijven roepen en blijven kijken naar God, dat er stemmen om ons heen zijn die zeggen, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Als God goed is, dan laat hij dat niet toe. Hij zal wel iets fout gedaan hebben. En misschien is de hardste stem die dat roept, is mijn eigen geweten. En ook dit heeft effect op Job en heeft effect op ons allemaal als we gaan twijfelen aan God. En Job, die geeft toe aan zijn twijfel en die gaat eigenlijk God aanklagen. Ja, Heer, hoe kan dit nou eigenlijk? Dit is onrechtvaardig, het klopt niet. En God reageert. Job roept God ter verantwoording en God reageert. Ik ben zo blij dat God het tot nu toe niet bij mij gedaan heeft. Want ik ken dat wel, dat ik God ter verantwoording wil roepen. Zeggen, hoe kan dit nou? Hoe kunt u dit nu toestaan? Hoe kunt u dit nu in ons leven, hoe kan dit? Waar was u? Waar bent u? Net als Job. En God reageert. En dat vind ik wel heel boeiend. Hoe reageert God? Ah, Joppie. Nou, dat was ook wel pittig. Dat is ook zwaar. Wij hopen op zo'n empathie, toch? Ik wel. En God die zegt er geen woord over. God die zegt in zijn verdediging geen woord over de situatie van Job. Of over de vragen die Job stelt. Of over de opmerking van zijn vrienden. God zegt dit. Job 38 vers 1. En de Heer antwoordde Job vanuit een storm. Ook wel spannend. Misschien als je volgende keer in een storm bent, moet je even zeggen, Heer, wat wilt u zeggen? Ik denk dat het zo'n momentje kan zijn. Vlak voor die tak op je auto valt. Hij zei, wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job. Wapen je. Ik zal jou ondervragen. Zeg me wat jij weet. En dan zegt hij dit. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. God die gaat geen moment in op de situatie van Job, op de vragen van Job. Hij zegt alleen, waar was jij toen ik de aarde schiep? En in de hele verse hierna neemt hij Job mee in de schepping. Neemt hij Job mee in hetgene wat hij allemaal gedaan heeft. Hoe hij dingen heeft gemaakt, hoe hij heeft tegen de zee heeft gezegd, tot zover kom je en niet verder. Dat hij bergen heeft geschapen en de werking van dauw heeft gemaakt, zodat de rivieren altijd blijven stromen, zodat er leven is, zodat er voorziening is. Hoe hij de dieren heeft geschapen en hoe hij daar macht en kracht en luister en kwetsbaarheid alles in heeft gelegd. En elke keer zegt hij, en waar was jij? En het is een redelijke retorische vraag, want Job was daar niet. Overigens is het heel leuk. De Nederlandse vertaling heeft soms een beetje moeite met Gods wonderen, wist je dat? Dus namelijk hier, God die beschrijft een aantal dingen. Ook bijvoorbeeld hoe hij de Nijlpaard heeft gemaakt. En in de vertaling staat een ander woord hoor, dus dat kun je even een keer in de Strong's vertaling opzoeken. En hoe hij de krokodil heeft gemaakt. En dan staat er een omschrijving van de krokodil. Nou, wil je die omschrijving eens lezen? Is om een beetje dat je hoofd een beetje geschud wordt, oké? Okay? Komt-ie, hè? In Job 41 vers 11 staat dit over die krokodil. En daarna, als ik het heb gelezen, wil ik even weten van handen wie deze krokodil daar heeft gezien. Brandende fakkels komen uit zijn bek, vonkenregens vliegen door de lucht. Niemand. Ik denk dat wij een beetje klein zijn gaan denken. Ik zelf denk dat de vertalers een beetje klein zijn gaan denken. Welk ding wat God geschapen heeft, past in ons beeld? Oh, dat lijkt het meest op de krokodil. Nou, ik moet zo'n krokodil nog een keer ontdekken. Die vonkenregens uit zijn mond komen. Ik denk niet dat hij hier heeft over een krokodil. De oorspronkelijke vertaling staat ook Leviathan. En dat is niet een krokodil. Die komt vaker voor in de Bijbel. En het is een draak. Het is een draak. En God beschrijft hier aan Job een draak. Ik vind dat leuk. Dat prikkelt. Oh nee, draken, dat zijn van oude verhaaltjes over riddertjes en draakjes. Zou het kunnen dat ze echt bestaan hebben? Zou het kunnen zijn dat er een dinosaurier was die vuur spuwde? Zou het kunnen zijn dat dino's echt bestaan hebben? Ja, jongens, dat zou best kunnen. De Bijbel spreekt het helemaal niet tegen. Daar is geen botsing tussen wetenschap en Bijbel. Kijk, Dr. Dino, die gaat je helpen. Ik ben geen aandeelhouder. Maar dat schudt onze gedachten en God die zegt, waar was jij? Want Leviathan in de Bijbel wordt ook symbolisch gebruikt. Ik heb dit net geleerd na de eerste dienst, vond ik heel waardevol. Leviathan wordt ook gebruikt om eigenlijk te zeggen dat er ook wanorde is. En God die zegt, ik heb alles geschapen. In de wanorde schaap ik orde. En ik ben Heer over beide. Want ik sta daar buiten. Ik ben. Ik ben niet gevangen hierdoor. En door elke situatie waarin jij bent gekomen, Job of jij, ik sta hier buiten. En ik ben machtiger dan jouw situatie. En ik ben machtiger dan jouw gevoel. En ik ben machtiger dan jouw twijfel. En ik ben machtiger dan alles wat je meemaakt. Want ik ben. En Job, die komt tot bekering. Echt waar. Lees maar mee in Job 42, vers 1. Nu antwoordt Job de Heer. En dan zegt hij, ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En dat er geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Man, wat een openbaring. Ik hoop dat je bidt dat jij die openbaring van God ook hebt gehad. En zo niet dat je die krijgt. Dat God niks buiten zijn macht ligt. Geen enkele plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik, zegt Job. Dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken. Net doen alsof het er niet is. Anders doen, want ik begrijp het niet. Dus het zal wel mis zijn. Wie ben ik die dat deed? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Jongens, God vraagt niet dat wij hem begrijpen. God vraagt dat wij hem vertrouwen. En dan zegt hij in vers 4, luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu ik u met mijn eigen ogen heb aanschouwd. Nu heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in stof en vuil. Job onderkende wie God was. En daardoor geloofde hij en vertrouwde hij hem in wie die is. En wie die zal zijn. Als jij onderkent, ziet en onderkent wie God was, weet je wie hij nu is en wie hij zal blijven. Want als je ontdekt wie God was, weet je dat hij is. Hij ontwikkelt niet, hij is. Hij is niet onveranderlijk, hij is. Hij is dezelfde. En is ook dus niet in staat om te veranderen, want wij denken in de concept van tijd. En God niet. God is. En zelfs als je er dus niet bij was. Hij zei tegen Job, waar was je? Ik was er niet bij, zei Job. Dat weet ik. Maar dan nog, als je naar buiten kijkt, als je de schepping ziet, als je de pracht en praal ziet, als je de wetten van de natuur ontdekt, dan ontdek je hoe groot God is. Dat er niks onmogelijk is, dat hij altijd zijn plan uitvoert. Het is een beetje zoals de wandelaars die naar Emmaus terugliepen, na de kruisiging van Jezus. Vol twijfel. Hoe kan dit? Dit was toch niet de bedoeling? Dit was de Messias. Hij zou ons redden van de Romeinen en de Romeinen zijn er nog en hij niet. Hoe werkt dit? Wat is er gebeurd in mijn leven? Waarom word ik gepest op school? Waarom loopt mijn huwelijk niet goed? Waarom krijg ik maar geen werk? Waarom word ik geplaagd door ziekte? Waarom zit depressie me steeds in de weg? Al die vragen in het leven die je doen twijfelen of Jezus werkelijk aan het kruis gegaan, of die opgestaan is, of zijn kracht hier is nu, of hij hier nu is voor jou. Waar is God? Net als die mannen en vrouwen, weet het niet, die naar Emmaus terugliepen. En Jezus komt erbij. En ze herkennen hem niet. En dan staat er in Lucas dat Jezus alles verklaarde wat er in de schriften stonden. Hij legde hun alles uit wat in de schrift stond. En hij legde hun uit dat de Messias er niet alleen is, maar dat hij er altijd al was. Dat in de Bijbel elke keer vanaf het begin van de schepping tot aan de kruisiging, dat hij er was. Dat hij dezelfde was. Dat hij onveranderlijk is. Dat hij te vertrouwen is. En in Lucas 24, vers 32, Dan als ze nodigen hem uit in huis. En hij gaat met ze eten. En hij legt ze nog meer uit. En hij breekt het brood met ze. En op dat moment herkennen ze hem door de wonden in zijn handen. Ze zeggen, oh, dat is hem. Hij is het. En op dat moment is hij weg. En dan zeggen ze dit. Daarop zeiden ze tegen elkaar. Branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak. En de schriften voor ons ontsloot. Toen hij liet zien wie hij was. In de Bijbel, al die tijd, dezelfde. Toen ging er een vlam in ons hart aan. Toen werden wij vurig. En toen voelden we dat de kracht van de Heilige Geest in ons begon te werken. Omdat we geloofden wie hij was. En daardoor kracht ontvingen voor wie hij nu is. En voor wie hij altijd zal zijn. Jongens, de kracht en de openbaring van wie God was, is vuur voor jouw situatie nu. Is vuur voor jouw twijfel nu. Is vuur voor jouw pijn nu. Is vuur voor jouw teleurstelling nu. Om op te branden. Zodat je ogen gericht zullen zijn op God. En dat Hij zijn plan volvoert. Als je ziet wat God gedaan heeft, kan dat nu in je hart vuur en vlam zetten. Hij die er was, Hij die er is en die er altijd zal zijn. Hij is. Ik wil eindigen met een psalm. Ik vraag je wil gaan staan. Deze psalm roept ons namelijk op om iets te doen. Psalm 143 vers 5 staat dit. Ik denk terug aan vroegere dagen. Misschien moet je terugdenken aan vroegere dagen. Misschien de dagen van jouw leven, maar misschien nog verder terug. Als je God nog nooit ontmoet hebt, moet je misschien verder terug. Kijk dan naar de schepping. Kijk dan naar de wereld die hij gevormd heeft. Ik denk terug aan vroegere dagen. Ik mijmer over uw daden. Wat heeft God in jouw leven gedaan? Mijmer daarover. Dat betekent dat je hem terughaalt en dat je het deelt. Dat je praat. Mijmer is praten. Is over nadenken. En ik beschouw het werk van uw handen. En dan staat er dit in vers 6. Ik strek mijn handen naar u uit. Dorstig als droge aarde. Als jij ziet wie God was, is de geloof voor je situatie nu. Is de kracht voor je situatie nu. Is de bevrijding voor je situatie nu. Is de genezing voor je situatie nu. Want God is dezelfde. Nu ik zie wie u was, heb ik kracht om door te lopen. Heb ik kracht om te vergeven. Heb ik kracht om gelukkig te zijn? Heb ik kracht om uit te delen? Dit is wat God in ons leven doet. Ik wil je vragen of je je hoofd wil buigen. Of je je ogen wil sluiten. Want net als Job is dit ook een moment van bekering. Ik heb van u gehoord, zei Job. Maar nu ik zelf heb gezien. En gezien is misschien met je eigen ogen of met de ogen van je hart. Is dat je gezien hebt wie God is. Dan leidt dat naar een moment van bekering. Dat je zegt, oh Heer, ik heb aan u getwijfeld. Ik heb gebouwd op mijn verstand en niet op die van u. Heer, ik heb getwijfeld of u überhaupt wel van me houdt of dat u met mij meeloopt. Maar nu ik u gezien heb, bekeer ik mij. En wandel ik in geloof. En als jij dat bent, dan wil ik je gewoon dat moment geven. Wanneer we als we samen bidden, en ik ga voor je bidden. Dan moedig ik je aan om naar God toe te gaan. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Als we straks een lied gaan zingen, dan zeg je, Heer, ik bekeer me. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb uw geest nodig. Ik heb uw vuur nodig. En op dit moment strek ik mijn handen over jullie uit. En in de naam van Jezus spreek ik de kracht van Gods geest. Die voorheen, die vroeger over de wateren zweefde. En uitvoerde hetgene wat God zei. De volbrenger van Gods woord. Ook in jouw leven. En als God tegen jou zegt leef, dan is de geest in jou die dat te werk brengt. En als God zegt wees gezond, dan is de geest in jou die dat teweeg brengt. En als God zegt leef, dan is de geest van God in jou die dat teweeg brengt. En ik spreek over je uit. Wees gezond. Leef. Wees hersteld met God. Ontvang vuur en geloof. Om te blijven wandelen in vertrouwen, in geloof in God, op wie Hij is. Amen.